Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven.
Welkom bij een extra aflevering van De Zeven van de Tijd. Dit is Roan van Eyck.
De Amerikaanse presidentsverkiezingen zullen gaan tussen Joe Biden en Donald Trump. Dat viel al wel te verwachten, maar nu, na Super Tuesday, is het helemaal zeker geworden.
An amazing night, an amazing day. They call it Super Tuesday for a reason.
The time has now come to suspend my campaign.
Wat kunnen we verwachten van het hernieuwde duel tussen Biden en Trump? En dat een van hen opnieuw president wordt, wat betekent dat voor onze economie? En hoe zit dat dan voor de rest van de wereld? Voor wie supporteren ze bijvoorbeeld in China of Rusland? Allemaal vragen die we in deze podcast gaan beantwoorden. Welkom.
De Zeven Extra.
Dag Roel Verrijken.
Dag Roan.
Amerika-kenner, jij hebt Super Tuesday op de voet gevolgd voor de tijd. En dag Bas van der Hout.
Hoi.
Jij volgt voor ons de Amerikaanse markten en hebt een goed zicht op macro-economie. Maar eerst nog even snel terug naar gisteren, Super Tuesday in de VS. Wat is daar gebeurd, Roel?
Wel, Super Tuesday is eigenlijk de belangrijkste dag van deel 1 van het lange verkiezingsjaar dat Amerika kent. Mm-hmm. 15 staten. Waardoor je dus een groot deel van de Amerikaanse bevolking krijgt, of toch de mensen die gemotiveerd zijn om te stemmen, die plots hun keuze kenbaar maken. En we dus wel een goed zicht krijgen op wat Amerikanen willen. Er zaten staten bij als California en Texas, de twee grootste.
Ja.
Hoewel de Super dit jaar niet meteen betrekking had op de spanningsboog die erin zat, want iedereen wist wel min of meer wat de uitslag ging worden. En we weten al een tijdje tussen welke twee mensen de algemene verkiezing zullen gaan.
Ja.
Dus aan de republikeinse kant had je nog uiteraard Donald Trump en Nikki Haley. Nu Nikki Haley is een beetje de laatste overgebleven rivale van Trump. Mm-hmm. Die het langst heeft volgehouden. Links en rechts een overwinning geboekt in het district Washington D.C. Gisteren in Vermont. Maar lang niet voldoende om Trump echt te bedreigen. En dat heeft zij kennelijk ook zelf ingezien.
Ja, want ze is nu dus uit de race gestapt. Nikki Haley.
The time has now come to suspend my campaign. I said I wanted Americans to have their voices heard. I have done that. I have no regrets.
Ja, dus dat zat er een beetje aan te komen. Dus Trump is nu onbedreigd richting nominatie aan het koersen. Dat is de republikeinse kant. Uiteraard weten we dat Joe Biden, zittend president, de kandidaat is voor de Democraten, die eigenlijk niet echt wordt uitgedaagd. Er zijn twee mensen die een campagne voeren, maar die komen niet op de radar. Dus daar moeten we echt geen rekening mee houden.
Nee.
Biden won alles wat er te winnen viel in de staten van Super Tuesday, dus de afgelopen 24 uur voor de Democraten. En dat dit eigenlijk Trump op één staat na voor de Republikein.
Oké, we zijn dus zeker van een hernieuwd duel tussen huidig president Biden en oud-president Trump. Even vooruitblikken dan. Want de verkiezingen zijn pas in november. Wordt dat dan een lange, bitsige heruitgave van 2020, Roel?
Ja, het is, en ik heb dat ook moeten opzoeken, het is van de jaren 50 geleden dat we nog eens een verkiezing hebben die dezelfde twee deelnemers, dezelfde twee kandidaten had als de vorige editie. Mm. Dus dat gaan we nu, tenzij er nog verrassingen gebeuren. Gaan we dat nu in november opnieuw zien?
Ja.
Iedereen herinnert zich nog 2020. Ja, dat was een venijnige strijd. Voorafgaand. Men sprak toen al van een wankelende democratie, omdat Trump ook na afloop de uitslag niet wilde erkennen en zijn nederlaag niet wilde toegeven.
Mm-hmm.
Dus die herinnering hebben we allemaal nog. De tweezelfde mensen staan tegenover elkaar. Ik neem aan dat we meer van hetzelfde krijgen, maar erger. Met dan de nieuwe factoren die in het spel zijn. En dan denk ik vooral aan hun beide zwakke plekken, waarvan ze denk ik allebei hopen dat ze die kunnen uitbuiten.
Ja.
Biden heeft zijn leeftijd niet mee. Hij is 81, wordt kort na de verkiezing 82, is merkbaar ouder geworden dan 4 jaar geleden. Mm-hmm. En daar zijn heel veel vraagtekens bij. Ook bij de onderdemocraten, waar heel veel mensen vinden dat hij de leeftijd niet meer heeft om nog veel energie aan de dag te leggen om president te zijn. En Trump die zit in serieuze juridische problemen, 4 strafzaken tegen hem, niet de minste.
Nee, de strafzaken van Trump, de hoge leeftijd van Biden, dat zijn zwaktes, maar ze gaan natuurlijk wel campagne voeren ook met hun sterktes. Hè. Roel, met een boodschap dat ze naar de kiezer gaan. Wat wordt die boodschap de komende maanden?
Wel, wat heel sterk leeft in de VS is migratie, wat wij natuurlijk ook hier in Europa kennen als verkiezingstopic. Ja. Er gaat heel veel aandacht naar de zuidelijke grens met Mexico, die kwetsbaar is voor illegale immigratie. Iets dat Trump heel hard uitspeelt en ja, heel graag daar de nodige angst en onrust over oppookt. Maar Biden en Trump zijn al allebei naar de grensregio getrokken om daar campagne te voeren. Maar wat je in de VS natuurlijk altijd hebt als heel belangrijk verkiezingsthema is economie. Iedereen kent het gigantische cliché dat de verkiezing draait rond It's the economy, stupid. Ja. De slogan van de strateeg van Bill Clinton in der tijd. Mm-hmm. Het gekke daaraan is dat die economie het heel goed doet in Amerika. Heel veel indicatoren zijn gunstig. De beurzen doen het uitstekend en daar weet Bas natuurlijk veel meer over. Maar de werkloosheid staat op een laag pijl. Er is geen recessie gekomen, terwijl iedereen die had voorspeld.
Ja, geen recessie, hoge werkzaamheidsgraad. Bas, Biden kan dus campagne voeren rond een bloeiende Amerikaanse economie eigenlijk, waar hij mee voor zou hebben gezorgd. Waar kan hij precies mee uitpakken?
De hoge groei. Dus beter dan hier in Europa, waar we toch nog kwakkelen. Mm-hmm. Op zich, in Europa is de werkloosheidsgraad ook laag. Maar in de VS zie je echt dat de arbeidsmarkt wel heel krap is. Dat brengt ook als vrees voor bijvoorbeeld de Amerikaanse centrale bank mee dat mogelijk de inflatie weer kan oplaaien door de lonen die stijgen. Mm-hmm. Als je dan hebt over mogelijke verschillen of zo, dan is een ding waar je bijvoorbeeld bij Trump naar zou kunnen kijken, als Trump voor elkaar zou krijgen dat die immigratie behoorlijk wordt ingeperkt, dan betekent dat natuurlijk ook dat die arbeidsmarkt eigenlijk nog krapper wordt, terwijl die al heel erg krap is. Dus dat kan ook weer risico's meebrengen voor de inflatie en dergelijke.
Dat dan weer wel, hè? Want ja, die inflatie heeft in Amerika toch ook best lang heel hoog gelegen. Trump kan in de campagne dus misschien argumenteren dat Biden daarmee voor verantwoordelijk is voor die hoge inflatie.
Dat wordt toch een beetje in Biden's schoenen geschoven van er was hoge inflatie. Nou, dan kun je wat voor zeggen en wat tegen zeggen, maar daar zal het waarschijnlijk wel over gaan. En veel Amerikanen schijnen dat ook heel vervelend te vinden.
Ja, natuurlijk. Roel, wie van de twee krijgt zijn boodschap het best verkocht aan de Amerikanen?
Wel, het gekke is dat Biden dus troeven heeft om uit te spelen. Vooral op economisch vlak, wat dus typisch het keukentafel-issue is, waar Amerikanen hun keuze van laten afhangen. Mm-hmm. Maar dat hij heel slecht verkocht krijgt. Dat hij die boodschap niet de juiste kiezers bereikt. In normalere tijden zou hij als zittende president met heel veel gunstige economische indicatoren de topfavoriet moeten zijn om zichzelf op te volgen.
Biden kan zijn boodschap, het gaat goed met de economie dankzij mij, dus niet overbrengen aan de Amerikaanse kiezer. Hoe zit het met zijn populariteit? Kunnen we daar een getal op plakken, Roel?
Ja, in het zeer gepolariseerde Amerika is het al even geleden dat er een president ruim boven de 50% scoort qua approval rating. Maar zowel Biden als Trump zitten daar een heel eind onder. Er zijn heel veel peilingen, dus daar worden dan gemiddelden van gemaakt. Maar Biden zit rond de 39% van Amerikanen die vinden dat hij een goede job doet. Trump zit iets hoger.
Op 42% lees ik in je stuk, hè, Roel. Dus nog altijd heel laag. maar wel iets hoger dan Biden. Zijn zeer hoge leeftijd, 81, weegt dus misschien nog iets meer door dan Trumps rechtszaken? Of hoe moet ik dat zien?
Wel, tot dusver zijn er nog heel weinig mensen blijkbaar gestruikeld over al die juridische problemen. Want in tegendeel denk ik dat er veel meer mensen meegaan in het narratief dat het een heksenjacht is tegen zijn persoon.
Ja.
Er zijn ook wel peilingen die aangeven dat mocht het komen tot een veroordeling en eventueel een gevangenisstraf, wat je trouwens niet verhindert om effectief president te worden als je in de gevangenis zit. Maar mocht het zover komen, dat ze dan toch denken, en nu gaat het weer. Er is een cijfer van 3 op 10.
Ja.
Republikeinen die aangeven van ja, in dat geval kunnen we niet mee gaan in het kiezen voor Trump.
Ja, 3 op 10, dat kan wel een verschil maken, hè? Als het tot 1 of meerdere veroordelingen komt. Trump heeft dus het meeste stemmen te verliezen bij gematigdere republikeinen, waarvan wellicht een groot deel de voorbije weken ook voor Nikki Haley heeft gestemd. Zij is dus nu uit de race gestapt. Bij welke groep heeft Biden het meeste te verliezen?
Wel, dus wat er speelt aan de kant van Biden is dat er een progressief stuk van het kiespubliek is, dat zich nu manifesteert met een proteststem tegen het Israëlbeleid van zijn regering. Dus Amerika dat redelijk radicaal achter Israël gaat staan, terwijl er heel veel mensen zeggen, er moet een staakt het vuren komen in Gaza, dit gaat allemaal veel te ver. Zij uiten dat via in de voorverkiezing door een soort blanco stem te geven.
Aha.
Het gaat breder dan puur mensen met een moslimachtergrond. Het gaat ook mensen met een heel progressieve ideologie, ook politici die dat verhaal overnemen. Dus dat is iets waar Biden zal op moeten letten. Die verkiezingen worden beslist een paar uithoekjes van de kaart van Amerika, waar de verschillen soms rond een paar duizend stemmen draaien. Als je dan bepaalde bevolkingsgroepen hebt die niet mee zijn.
Ja, dat kan de hele verkiezing bepalen dan, hè? Nu, donderdag is het Bidens jaarlijkse toespraak, de State of the Union, waar hij alvast nog eens de spotlights kan zetten op zichzelf en zijn eigen beleid. Naar welke concrete mijlpalen kunnen we nog uitkijken de komende weken en maanden?
Wel, de eerstvolgende afspraak, hoewel ze eerder symbolisch is, is dat Trump en Biden, eerst Trump dan Biden, mathematische zekerheid over die nominatie zullen hebben.
Mm-hmm.
En dan heb je eind maart het eerste proces dat zou moeten starten van al die juridische bezonjes die Trump heeft. Dus dan zal de aandacht zeer sterk gekaapt worden daardoor allicht. En dan is de kalender redelijk duidelijk. In de zomer heb je eerst de Republikeinse conventie, dan een week lang aandacht voor de Republikeinen die dan de afgevaardigden die dan zijn verzameld in de voorverkiezingen, die Trump officieel zullen nomineren.
Ja.
Einde van de zomer doen de Democraten hetzelfde. Ja, en in de herfst, najaar, gaat alles natuurlijk in de stroomversnelling. En zal je er niet naast kunnen kijken en zal iedereen het helemaal beu zijn. Met de persoonlijke aanvallen en dergelijke. En de klacht dat het te weinig om de inhoud zal gaan. Maar we kennen helaas de reputatie van de Amerikaanse politiek intussen. Maar dan krijg je een drietal televisiedebatten waarvan de eerste datum denk ik al vast ligt eind september. En dan wordt het de sprint richting 5 november.
Zo'n belangrijk politiek moment als een verkiezing, dan reageren de markten daar ook vaak op. Moeilijk natuurlijk, hè Bas, maar wat zullen de koersen doen bij een overwinning van Biden dan wel van Trump?
Je weet het gewoon niet. Dat is echt heel moeilijk om dat van tevoren te zeggen. Waar de markten wel bijvoorbeeld naar kijken is dat zeker de laatste tijd draait de beurs vooral om big tech bedrijven die dus het meeste profiteren van het optimisme over AI en dergelijke.
Mm-hmm.
En wat je in ieder geval kan zeggen, en anders moet Roel me even corrigeren, maar dat de kans volgens mij niet zo groot is dat een van de beide partijen het Witte Huis en het congres hebben. Dus dan zit je toch in dat geval met een vijandig, deels vijandig congres. Ja. En dat maakt het ook natuurlijk moeilijker om die grote techbedrijven aan te pakken met regulering en dergelijke. Dus wat dat betreft is het goed mogelijk dat we misschien denken, het zal ons een worst zijn wie het eigenlijk wordt. Omdat het die big tech bedrijven blijven toch wel, die worden toch niet zoveel gedwarsboomd. Dus die macht wordt, die blijft overeind.
Ja, toch opvallend. Er valt dus eigenlijk geen lijn in te trekken. Bijvoorbeeld als Biden wint, dan zal sector X floreren. Als Trump wint, sector Y. Zoiets valt dus niet te zeggen.
Ja, bijvoorbeeld je zag tijdens de Trump-periode... dat op een gegeven moment de groene aandelen... dat die heel goed gingen. Mm-hmm. Maar dat had te maken met de coronacrisis, de lage rente die er toen was. En dat gek genoeg toen Biden het stokje overnam dat het slechter ging. En dat heeft weer mee te maken met de stijgende rente. Dus zou zeggen ook het zijn die externe factoren die echt behoorlijk belangrijk zijn. En ja, dat weet je dus gewoon niet. En ja, plus dat, we hebben het zo meteen nog wel even over, is dat de bepaalde dingen, daar lijken ze, daar verwacht de belegger misschien ook niet zo enorme veranderingen in beleid.
Dan wil ik even de blik verruimen en nog wat verder in de toekomst gaan kijken. Wat zou een tweede ambtstermijn van Biden of een tweede van Trump betekenen voor de rest van de wereld? Laten we beginnen bij onszelf, bij België en bij uitbreiding Europa. Met andere woorden, om het even op scherp te stellen, Bas, als we het hebben over onze economie, voor wie moeten we vrezen, op wie moeten we hopen?
Het gekke is dus dat wat dat betreft, dat er wel wat gelijkenissen zijn natuurlijk. Wij zien Joe Biden misschien vaak graag als een soort van lieve opa. Maar qua industrieel beleid en America First, met het industriebeleid is hij gewoon keihard. Mm. Dat hij wil daar ook dat die Amerikaanse industrie weer heropleeft en probeert met allerhande subsidies fabrieken daar te houden, maar ook naar zich toe te trekken. En daar heeft Europa behoorlijk last van. Ja. En dus daar is hij ook hard in. Dus wat dat betreft zal het misschien met Trump iets onzekerder zijn of zo. Mm-hmm. Maar je kunt niet van Biden zeggen dat hij nou ontzettend met zijn industriebedrijf beleid vriendelijk is naar Europa.
Nee, je hebt onder Biden die Inflation Reduction Act gehad bijvoorbeeld. Hè. Die heeft heel wat Europese bedrijven, groene bedrijven, doen verhuizen naar de VS. Opvallend toch hè, dat ze vanuit Europees economisch standpunt eigenlijk niet zo sterk verschillen, hè, Biden en Trump. Maar wat als we verder kijken dan onze economie, Roel? Heeft Europa meer te winnen bij een hernieuwde Biden of bij een hernieuwde Trump?
Ja, wat je ziet is... ik denk dat het meest heikele punt is... is wat Amerika gaat doen met die oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Er is een sterke overtuiging binnen de Republikeinen dat, en Trump steunt dat heel hard, dat Amerika moet stoppen met geld te storten richting Oekraïne om die oorlog te kunnen voeren. Als Trump president wordt en dat doorduwt, zal dat, en dat is wat bijvoorbeeld president Zelensky ook zegt, zal dat ongetwijfeld snel voelbaar zijn op het strijdtoneel en dus in het voordeel werken van Rusland en vooral Poetin uiteraard. En wat de NAVO betreft, Trump is zeer streng voor de NAVO-landen die niet voldoende investeren in hun defensie, die norm niet halen. Onlangs heeft hij wel gezegd dat Rusland met NAVO-landen die niet voldoende in defensie investeren, dat Rusland daarmee mag doen wat het wil en dat daardoor Amerika niet geneigd zal zijn om, wat nogthans de afspraak is onder NAVO-landen, om hen te verdedigen. Als dat effectief Amerikaans beleid wordt, ja, dan gaat dat gevolgen hebben.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat zei Trump inderdaad een tijdje geleden. En Russisch president Poetin, die zei van zijn kant dan weer dat hij liever Biden heeft dan Trump na november.
Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации.
Biden is meer ervaren, voorspelbaar, een oldschool politicus. Ik heb hem liever dan Trump, zegt Poetin. Meent hij dat?
Ja, in het hoofd van Poetin kijken, daar, je zou verwachten dat Poetin liever Trump ziet winnen. Hij heeft, of bepaalde krachten in Rusland hebben toch geprobeerd bij eerdere verkiezingen om Trump een handje te helpen. Nu heeft hij onlangs wel gezegd dat hij liever Biden ziet winnen. Mijn intuïtie zou het omgekeerd, zou iets anders denken.
Ja, je ziet nu ook wel natuurlijk dat, ik weet niet of ik nu van de hak op de tak ga, maar dat er bijvoorbeeld op de beurzen een idee is van dat je misschien dat Europese defensieaandelen kunnen profiteren van als Trump zou winnen. Omdat daar dus wat vraagtekens zouden zijn dat hij eigenlijk al voor mij al. Voor dat hij won in 2016 had hij het daar al over. Hè? Dat hij twijfels zeiden over de NAVO, als ik het niet mis heb. Maar Europese defensieaandelen zouden dan kunnen profiteren. Dat zei ook Saxo-strateeg Peter Garney. En die zei alleen die uitspraken van Trump, die hebben Europa er in ieder geval al toe aangezet om defensieplannen te versnellen.
Oké, we hebben hier dus wel minstens één Europese business gevonden die mogelijk zou winnen bij een Trump-administratie. Onze defensieindustrie. Goed, we hebben Europa en Rusland gecoverd. Nog een machtsblok waar ik het even over wil hebben is China. Daar zijn ze eigenlijk sinds Trumps termijn verwikkeld in een intensere handelsoorlog met de VS. Hè? Betekent dat dat ze in China nu met het oog op hun economie vooral supporteren voor Biden, Bas?
Biden is ook behoorlijk hard op China geweest. Neem bijvoorbeeld dat bij onze noorderburen, ja, dat klinkt bij mij natuurlijk een beetje gek als ik dat zeg, maar bij ASML, daar moesten ze, ASML is toch min of meer gedwongen om niet langer hoogwaardige, zeer hoogwaardige chipmachines te exporteren naar China. Omdat Biden vreest dat ze die technologie verkeerd gebruiken of voor militaire doeleinden. Dat heeft hij ook gedaan en andere zaken. Dus ook hij is heel hard. Dat is geloof ik ook bijna het enige punt waar die twee partijen elkaar kunnen vinden vaak nog. Dat is hard op China zijn.
Oké, dus eigenlijk ook daar geen echte favorieten identificeren tussen Biden en Trump voor de Chinese economie. Misschien wel op andere vlakken, Roel?
Wat je wel merkt is dat Biden al regelmatig redelijk duidelijke taal heeft gesproken voor wat betreft Taiwan. Mocht het effectief ooit zover komen dat China een vinger gaat uitsteken naar wat het nog altijd beschouwt als een afvallige provincie, dan zou Biden, heeft hij toch met duidelijkere woorden gesteld dan Trump ooit, die volgens mij niet erg veel aandacht heeft voor Taiwan. Ja. Dat de Verenigde Staten dus militair zullen optreden. Dat werd dan steeds toegedekt van maar je meent dat niet zo letterlijk. Want de VS heeft officieel een redelijk ambiguë houding tegenover Taiwan. Mm-hmm. Maar Biden die heeft dat toch al meer dan meermaals vaak genoeg gezegd om het puur weg te zetten als een slip of the tongue. Dus ik kan me voorstellen dat ze wat dat betreft in Beijing toch liever toch meer op hun hoede zullen zijn als Biden zijn termijn of zijn verblijf in het Witte Huis verlengt.
Benieuwd naar wat de komende dagen en weken brengen. Donderdag Biden's State of the Union en dan later de uitspraken in rechtszaken tegen Trump. We volgen het hier bij de tijd op de voet. Dankjewel, Roel Verrijken.
Met veel plezier.
En dankjewel, Bas van der Hout.
Yes.
Morgen is Bert er weer voor je vertrouwde ochtendafspraak met het laatste businessnieuws in 7 punten. Nog een heel fijne avond en tot horens.
Dit was De 7 Extra met Roan van Eijk. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
Zoek je je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.